Welkom bij Radio Maria.
In naam del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid zullen krijgen om te kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteiten en natuurlijk ook zelf nog naar Paus Franciscus te luisteren. Dat gaan we onder meer doen tijdens opnieuw een hele mooie catechese over het gebed dat de paus heeft gegeven op woensdag 21 april, tijdens de generale audiëntie natuurlijk, en daarmee was u ook verbonden via het programma Radio Vaticaan Live. Zoals steeds is het niet mogelijk om heel die catechese te horen, te vertalen, en daarom zullen wij ook in dit programma daar ruimte voor maken. We gaan verder ook kijken naar een brief die de paus heeft gestuurd en gaan wij samen het Apostolische Paleis binnen om te kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we voornamelijk naar donderdag 22 april. Dan zien we dat Paus Franciscus Pater John Connor, de directeur-generaal van de Legionairs van Christus, heeft ontvangen. Een tweede audiëntie werd verleend aan de heer Livio Petro Zapirtan, de ambassadeur van Roemenië, bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. En dan een derde was een gezamenlijke audiëntie, namelijk die van kardinaal Gualtiero Bassetti, de aartsbisschop van Perugia, Città delle Pieve in Italië, en ook voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie, samen met de secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie, Monsignor Stefano Russo, bisschop emeritus van Fabriano Matelica. Op 25 juli zal er voor de eerste keer een Werelddag voor grootouders en ouderen worden georganiseerd, op initiatief van Paus Franciscus. Voor deze allereerste editie heeft de paus gekozen voor de laatste zin van het Matteüs-evangelie: ik ben met jullie alle dagen. Een keuze die naar verluid ook mee zou ingegeven zijn door de vele senioren die hun familie en dierbaren tijdens deze coronapandemie hebben moeten missen. De nieuwe Werelddag zal in februari 2021 aangekondigd worden door de paus. Hij zal dan, Paus Franciscus, op zondag 25 juli de heilige mis celebreren in de Sint-Pietersbasiliek. En uiteraard, dat thema "ik ben met jullie alle dagen" verwijst naar de belofte van nabijheid. De nabijheid die Jezus aan ons heeft beloofd. En omdat hij die belofte heeft gedaan, kunnen we van daaruit ook de belofte van nabijheid en hoop die jong en oud met elkaar kunnen delen, verstaan. Niet enkel een uitnodiging voor kleinkinderen en jongeren om actief aanwezig te zijn in het leven van hun grootouders of van senioren, maar het wil ook de aandacht vestigen op de rol van de ouderen en grootouders in de missie van de kerk, van de evangelisatie, van de verkondiging van de blijde boodschap en van het gebed. En ook bij het aanmoedigen van jonge mensen in hun geloof. De Werelddag voor grootouders en ouderen zal dus iedere vierde zondag van juli worden gevierd. Een datum die werd gekozen omdat die dan meestal ook samenvalt ongeveer met de gedachtenis van de heiligen Joachim en Anna. En dat zijn natuurlijk de ouders van de heilige maagd Maria. De grootouders dus van Jezus. En vandaar ook de keuze om die dag dan te vieren. Ja, en voor ons allen, ook hier bij Radio Maria, is dat een dag die we ook op die manier een beetje in de kijker willen stellen. We zullen ook in een volgende aflevering van Radio Vaticaan daar nog even blijven bij stilstaan, bij de boodschap die de paus ook tijdens de heilige mis, tijdens de homilie, zal geven. Ouderen en senioren, wel, zij maken zeker een deel uit, een groot deel van onze luisterfamilie. En paus Franciscus die heeft reeds van in het begin van zijn pontificaat bijzondere aandacht willen besteden aan die groep mensen. Het is een groep van mensen die misschien maar al te vaak aan de kant worden geschoven. Al te vaak worden vergeten. En helaas hebben we tijdens deze coronapandemie daar ook droevige voorbeelden van gezien, van die attitude. Enkel wanneer je iets kan doen, actief of bij kan dragen aan de economie of wat dan ook, lijkt het wel of dat de aandacht daar naar uitgaat. En al de rest, ja, die moet dan proberen zelf maar oplossingen te zoeken. Wel, de paus die wil die boodschap die hij gedurende zijn hele pontificaat al meedraagt, extra in de verf zetten. En misschien wel is het een bijzondere voorzienigheid dat het juist in deze coronapandemie wordt georganiseerd voor de eerste keer. En dat het ook een traditie mag worden in de kerk. Het is voor ons allen een oproep om aandacht te hebben voor de ouderen en voor de senioren rondom ons. Om niet enkel om hen het gevoel te geven dat ze er nog bij horen, meer nog te beseffen dat zij, dat u als luisteraar ook, een wezenlijk onderdeel bent van de kerk en dat u een rol in te nemen hebt in de verkondiging van de blijde boodschap. Dat is hetgene wat paus Franciscus met deze dag wil benadrukken. En wij zijn zeer verheugd om u allen tot onze luisterfamilie te mogen rekenen. Paus Franciscus die heeft ook een brief gestuurd die we graag aan u vertalen. Een brief gericht aan de secretaris-generaal van het zogeheten Ibero-Amerikaanse secretariaat-generaal. En dat is mevrouw Rebecca Greenspan-Mayoufis. En ook uiteraard aan de deelnemers van een bijeenkomst, een 27e keer trouwens, dat die Ibero-Amerikaanse top georganiseerd wordt. Van 20 tot 21 april in Andorra. Een jaarlijkse bijeenkomst van de regeringsleiders en staatshoofden van de Spaans en Portugees sprekende naties van Europa en Amerika. En dan voornamelijk uiteraard die lid zijn van deze organisatie. De paus die schrijft het volgende. Met deze vriendelijke groet, mevrouw de secretaris-generaal, wil ik mijn hartelijke groeten overbrengen aan alle staatshoofden en regeringsleiders die deelnemen aan de 27e Ibero-Amerikaanse top. In een bijzonder moeilijke context ten gevolge van de COVID-19-pandemie op alle gebieden van het dagelijkse leven, die van elk volk en zijn burgers enorme offers heeft gevergd en die de gehele internationale gemeenschap oproept zich eensgezind in een geest van verantwoordelijkheid en broederschap in te zetten om de vele reeds bestaande en nog komende uitdagingen het hoofd te bieden. Allereerst wil ik de miljoenen slachtoffers en de zieken gedenken. Ik bid voor hen en ook voor hun families. De pandemie, die maakt geen onderscheid en heeft mensen van alle culturen, geloofsovertuigingen, sociale en economische lagen getroffen. We kennen en hebben allemaal het verlies gevoeld van iemand in onze naaste omgeving die aan het coronavirus is overleden of die de gevolgen van het virus heeft ondervonden. We zijn ons er allen van bewust hoe moeilijk het is voor families om niet in de nabijheid van hun vrienden of familieleden te kunnen zijn, om in die nabijheid troost te bieden op dat moment. We hebben allemaal gezien hoe de gevolgen van deze tragische situatie voor zoveel kinderen en jongeren zijn geweest en wij volgen met grote bezorgdheid de gevolgen die dit voor hun toekomst kan hebben. Het harde werk, gedaan door de artsen, verplegers, gezondheidswerkers, aalmoezeniers, vrijwilligers, die in deze moeilijke tijden niet alleen met gevaar voor eigen leven de zieken hebben behandeld, maar ook de ontbrekende familie en vrienden voor hen zijn geweest, verdient erkenning. Bij het erkennen van de inspanningen, bij het zoeken naar een doeltreffend vaccin voor COVID-19 in zo'n korte tijd, wil ik herhalen dat de wijdverspreide immunisatie moet worden beschouwd als een universeel gemeenschappelijk goed. Een begrip dat concrete acties vereist die het gehele proces van onderzoek, productie en distributie van vaccins inspireren. Op dit gebied zijn initiatieven die gericht zijn op het creëren van nieuwe vormen van solidariteit op internationaal niveau bijzonder welkom, met mechanismen die gericht zijn op een eerlijke verdeling van vaccins, niet op basis van enkel economische criteria, maar rekening houdend met de behoeften van allen, in het bijzonder van de meest kwetsbare en behoeftigen. Bij verschillende gelegenheden heb ik erop gewezen dat we beter uit deze pandemie moeten komen, omdat de huidige crisis een gelegenheid is om de relatie tussen de persoon en de economie te heroverwegen. Het zal helpen om de kortsluiting van de dood die overal en altijd is te overwinnen. En daarom moeten wij onze krachten bundelen om een nieuwe horizon van verwachtingen te creëren waarin economische winst niet het hoofddoel is, maar wel de bescherming van het menselijke leven. In die zin is het dringend noodzakelijk na te denken over een model van herstel dat nieuwe, meer inclusieve en duurzame oplossingen kan voortbrengen, gericht op het universele gemeenschappelijke goed waarmee Gods belofte voor alle mensen wordt ingelost. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de noodzaak om de internationale schuldarchitectuur te hervormen als integrerend deel van onze gemeenschappelijke reactie op de pandemie. Want de heronderhandeling van de schuldenlast van de meest behoeftige landen is een gebaar dat de mensen zal helpen zich te ontwikkelen en toegang te krijgen tot vaccins, gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Een dergelijk gebaar moet gepaard gaan met de uitvoering van een gezond economisch beleid en een goed bestuur dat ook de armsten bereikt. Ik benadruk dat dringend maatregelen moeten worden genomen om toegang tot externe financiering mogelijk te maken door middel van een nieuwe uitgifte van bijzondere rechten waarbij wordt opgeroepen tot meer solidariteit tussen de landen, zodat de middelen kunnen worden gebruikt om de economische en productieve ontwikkeling te bevorderen en aan te moedigen, zodat iedereen met de beste kansen op herstel uit de huidige situatie kan komen. Niets van dit alles zal mogelijk zijn zonder een sterke politieke wil die de moed heeft te besluiten dingen te veranderen, vooral prioriteiten, zodat de armen niet degenen zijn die de hoogste kosten betalen van deze drama's die onze menselijke familie treffen. Ik wens de 27e Ibero-Amerikaanse top veel succes. Ik verzeker u van mijn gebeden dat deze bijeenkomst vruchtbaar mag zijn. En ik vraag over alle deelnemers en de volkeren die zij vertegenwoordigen, Gods zegen. Getekend in het Vaticaan op 21 april 2021. Paus Franciscus. Ja, het is een beetje een herhaling eigenlijk van de boodschap die Paus Franciscus gedurende de COVID-19-pandemie maar blijft herhalen. Een van de punten waar hij sterk toe oproept is het feit dat de rijkste landen, zo gaat dat dan, de landen die vele middelen hebben, ja, die hebben enorme leningen verleend aan zeer arme landen, die daarin hun oplossing hebben gezocht. Wel, de paus die roept eigenlijk die rijke landen op om die schulden kwijt te schelden of op zijn minst opnieuw te overwegen de voorwaarden die eraan verbonden zijn. Om ook de armste landen de mogelijkheid te geven om te kunnen investeren in noodzakelijke dingen. Want die arme landen worden natuurlijk ook geconfronteerd met dezelfde gezondheidscrisis die wij meemaken, die de rijkere landen meemaken. En ook wanneer we kijken hoeveel problemen dat veroorzaakt in die rijke landen, wel, dan is het niet moeilijk om ons in te beelden hoe moeilijk het is voor de armste landen. Dat is de boodschap van Paus Franciscus. En hij roept keer op keer en iedere mogelijkheid die hij heeft om politieke leiders toe te spreken, roept hij hen op om die verantwoordelijkheid op te nemen. En vooral een eerlijke toegang tot gezondheidszorg mogelijk te maken en kansen voor iedereen te creëren. Er is ook nieuws vanuit het College der Kardinalen, helaas opnieuw een overlijden, namelijk dat van kardinaal Sebastian Cotto Coaray. Hij is de emeritus bisschop van Mohalis Hoek in Lesotho. Hij werd geboren te Koaling in het bisdom Leribe in Lesotho op 11 september 1929. Hij trad in bij de oblaten van Maria Onbevlekt Ontvangen en werd tot priester gewijd op 21 december 1956. Hij werd tot bisschop gewijd op 10 november 1977, toen hij benoemd werd tot bisschop van Mohalis Hoek. In mei 2006 diende hij zijn ontslag in wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, maar bleef tot februari 2014 werkzaam als apostolisch administrator van het bisdom. Van 1982 tot 1987 was hij ook nog voorzitter van de bisschoppelijke bisschopsconferentie van Lesotho. Hij was ook de eerste kardinaal van Lesotho. Door Paus Franciscus in het consistorie van 19 november 2016 tot kardinaal gecreëerd. Hij overleed op 17 april 2021 en we roepen u natuurlijk ook graag op om te bidden voor de zielerust van kardinaal Coaray. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik graag bij u terug en gaan wij luisteren naar de generale audiëntie die Paus Franciscus heeft gegeven op 21 april en meer bepaald naar de catechese over het gebed. Dat is voor zo dadelijk.
Keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low?
Remind me once again just who I am, because I need to know.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog luisteren naar Paus Franciscus en meer bepaald de catechese over het gebed die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 21 april, uitgezonden via livestreaming vanuit de privébibliotheek van de paus in het Apostolische Paleis. We luisteren naar Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La preghiera è dialogo con Dio.
Het gebed is een dialoog met God. En elk schepsel dialogeert in zekere zin met God. In de mens wordt gebed woord, aanroeping, lied, poëzie. Het goddelijke woord is vlees geworden en in het vlees van iedere mens keert het woord terug tot God in gebed. Woorden zijn onze creaties, maar Ze zijn ook onze moeders. Tot op zekere hoogte vormen ze ons. De woorden van een gebed brengen ons veilig door een donker dal, leiden ons naar groene weiden, rijk aan water, doen ons feest vieren voor de ogen van een vijand, zoals de psalmen ons leren te reciteren. Woorden komen voort uit gevoelens. Maar er is ook de omgekeerde weg, die waarbij woorden gevoelens vormen. De Bijbel onderwijst de mens om ervoor te zorgen dat alles door het woord aan het licht komt, dat niets menselijks wordt uitgesloten, gecensureerd. Bovenal is pijn gevaarlijk als ze bedekt blijft, gesloten in ons, een pijn die in ons is opgesloten, die zich niet kan uiten, zich niet kan luchten, kan de ziel vergiftigen. Ze is dodelijk. En daarom leert de Heilige Schrift ons te bidden, zelfs met soms gewaagde woorden. De heilige schrijvers willen ons niet bedriegen over de mens. Zij weten dat er in het hart ook onheilzame gevoelens zijn, ja, zelfs haat. Niemand van ons wordt als een heilige geboren. En wanneer deze kwade gevoelens op de deur van ons hart aankloppen, dan moeten wij in staat zijn ze onschadelijk te maken met gebed, met de woorden van God. In de psalmen vinden we ook zeer harde uitdrukkingen tegen vijanden. Uitdrukkingen die geestelijke leraren ons leren verwijzen naar de duivel en naar onze zonden. En toch zijn het woorden die tot de menselijke werkelijkheid behoren en die in de Heilige Schrift terecht zijn gekomen. Ze zijn er om ons te getuigen dat als er in het aangezicht van geweld geen woorden waren om slechte gevoelens onschadelijk te maken, om ze te kanaliseren zodat ze geen kwaad doen, de hele wereld ermee overstroomd zou worden. Het eerste menselijke gebed is altijd een vocale recitatie. De lippen bewegen, altijd eerst. En hoewel wij allen weten dat bidden niet het herhalen van woorden betekent, is het mondgebed toch het veiligste en kan het altijd worden beoefend. Gevoelens daarentegen, hoe edel zij ook mogen zijn, zijn altijd onzeker. Zij komen en gaan. Ze verlaten ons en keren terug. En zelfs de genaden van het gebed zijn onvoorspelbaar. Soms zijn er troostrijke momenten, maar op de donkerste dagen lijkt dat helemaal te verdampen. Het gebed van het hart is mysterieus en op bepaalde momenten ontbreekt het eraan. Het gebed van de lippen, dat gefluisterd of in koor gereciteerd wordt, is daarentegen altijd beschikbaar en even noodzakelijk als handenarbeid. De catechismus zegt: het mondgebed is een onmisbaar bestanddeel van het christelijk leven. Aan de leerlingen, aangetrokken door het stilgebed van hun meester, leert hij een mondgebed, het Onze Vader. Leer ons bidden, vragen de discipelen aan Jezus, en Jezus leert ons een mondgebed, het Onze Vader. En in dat gebed zit alles. We zouden allen de nederigheid moeten hebben van sommige oude mensen die in de kerk, misschien omdat hun gehoor niet meer zo scherp is, met een zachte stem de gebeden opzeggen die ze als kind hebben geleerd. En die het middengedeelte vullen met gefluister. Dat gebed verstoort de stilte niet, maar getuigt van hun trouw aan de plicht van het gebed. Hun leven lang beoefend zonder ooit te falen. Deze biddende mensen van nederig gebed zijn dikwijls de grote voorsprekers van de parochies. Ze zijn de eiken die van jaar tot jaar hun takken uitbreiden om schaduw te bieden aan het grootste aantal mensen. Alleen God weet wanneer en hoezeer hun harten verenigd waren in die gebeden die werden opgedragen. Zeker hebben ook deze mensen donkere nachten en momenten moeten doorstaan, maar men kan altijd trouw blijven aan het mondgebed. Het is een anker, vastklampen aan het touw, om daar te blijven, trouw wat er ook gebeurt. En we moeten allen leren van de standvastigheid van de Russische pelgrim, die in een beroemd werk over spiritualiteit wordt genoemd en die de kunst van het bidden leerde door steeds maar weer dezelfde aanroeping te herhalen. Jezus Christus, Zoon van God, Heer, ontferm u over ons, zondaars. Hij herhaalde alleen dit. Als er genaden in zijn leven kwamen, als het gebed op een dag zo warm werd dat hij de aanwezigheid van het koninkrijk hier onder ons waarnam, als zijn blik zo werd veranderd dat hij op die van een kind ging gelijken, dan kwam dat omdat hij erop stond een eenvoudige christelijke uitdrukking te reciteren. Op het einde wordt het een deel van zijn adem. Het verhaal van de Russische pelgrim is prachtig. Het is een boek binnen ieders bereik en ik stel voor dat je het leest. Het zal je helpen te begrijpen wat het mondgebed is. Dus we moeten het mondgebed niet verachten. Sommige mensen zeggen, goh, dat is iets voor kinderen, voor simpele mensen. Ik ben op zoek naar mentaal gebed, meditatie, innerlijke leegte, zodat God zal komen. Alsjeblieft, val niet in de hoogmoed van het verachten van het mondgebed. Het is het gebed van de eenvoudigen dat Jezus ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. De woorden die wij uitspreken nemen ons bij de hand. En soms brengen ze ons opnieuw in de stemming, soms wekken ze zelfs het slaperigste hart op. Ze wekken gevoelens weer op waarvan wij de herinnering waren kwijtgeraakt. En ze voeren ons bij de hand naar de ervaring van God. En bovenal zijn zij de enigen die op een zekere manier aan God de vragen stellen die hij wil horen. Jezus heeft ons niet in de steek gelaten. Hij zei ons, als je bidt, zeg dan dit. En hij onderwees het gebed van het Onze Vader. Prachtige catechese van Paus Franciscus, die eigenlijk een beetje ingaat tegen een tendens die er soms bestaat om het herhalen van gebeden, ik denk maar bijvoorbeeld aan de Rozenkrans of aan andere gebeden, om daar een beetje ja, laagdunkend over te doen bijna. Dat is iets voor eenvoudige mensen. Nee, ik wil een contemplatief gebed. Dat verlangen kan zeker door God gegeven zijn en wanneer dat is, dan moet u die weg zeker volgen. Maar de paus wil eigenlijk benadrukken dat die eenvoudige gebeden, zoals die van de Russische pelgrim, uiteindelijk leiden tot dat innerlijke gebed. Want dat innerlijke gebed is bij Jezus zijn. Toestaan dat Jezus binnenkomt en zelf bij Jezus zijn. Wel, we gaan bidden samen met paus Franciscus. We bidden samen het Regina Caeli en daarna hoort u nog de Vaticaanse hymne en dan geef ik u ook nog twee benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Bidden we samen met de paus het Regina Caeli.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriuisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Figlio e Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
En zo heeft de paus Monseigneur Josep Angel Saiz Meneses benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Sevilla in Spanje en als consultoren voor de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringsprocessen heeft hij de heer Vito Mignozzi en de heer John Mockler benoemd. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van het gebeuren in het Vaticaan en natuurlijk in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.